Hartelijk welkom iedereen, we zullen snel beginnen. Ik stel voor dat we deze Bijbelkring openen met het zingen van Psalm 119, daarvan het 18e en het 19e vers. Doe mij op het pad van uw geboden treden, schraag op dat spoor mijn wankelende gangen. En het 19e vers, wend mijn oog van de ijdelheden af, verlevendig mijn hart door uw wegen. Psalm 119, vers 18 en 19.
Dat mij betreft.
We willen eerst samen Gods aangezicht zoeken en hem vragen om zijn zegen. Heere, wij naderen voor u. Gij zijt het die ons deze dag hebt geschonken. En aan het einde van een dag waarop velen van ons een dagelijks werk mochten doen, mogen wij nu hier samen zijn. En we hopen vanavond verder te gaan met de bespreking van dat zo bekende boek van Bunyan, De Christenreis naar de Eeuwigheid. En u weet, heren, dat we vanavond hopen na te denken over de geschiedenis van een man die aangeduid wordt als klein geloof en wat daarvoor aan lessen vanuit uw woord ook in dit boek aan ons worden meegegeven. En nu vragen we van u, zou u vanavond zo in ons midden willen zijn dat we bij de overdenking van de dingen die vanavond onze aandacht vragen door u onderwezen mogen worden. Bewaar ons dan voor de doolpaden en de dwaalwegen van de zonde en schenk ons genade om de lessen te verstaan. Heere, geef dat we ontdekken mogen vanavond, het zij voor het eerst of ook opnieuw, dat er velen zijn die de schatten die zij van u hebben gekregen verachten. De schatten die u geeft in uw woord, in de prediking, in het verkeren onder de middelen van de genade, in het leven op het erf van het verbond. Maar wil u ons ook laten zien dat er mensen zijn die schatten mogen bezitten en die toch ondanks de schat in het donker dwalen. Wil u ons onderwijs geven welke redenen dat kan hebben? En wil u bijzonder uw volk, waarvan er misschien op dit ogenblik onder ons zijn of met ons meeluisteren, die in de strikken van ongeloof, twijfel, klein geloof gevangen zijn, wil u ze eruit halen en tonen dat er bij u raad is, balsem is, ook in deze kwaal van het hart. Wil u, Heere, geven dat wij zo vanavond samen mogen zijn onder uw zegen, in strenge gebondenheid aan uw woord, en dat ook vanavond er onderwijs in mag liggen voor ons allen. Vermanend, waarschuwend, ontdekkend, vertroostend en bemoedigend. En dan weet u volmaakt wat wij aan zegen nodig hebben. Heere, onthoud ons uw zegen niet, maar schenk gij ons uw genade. We vragen het niet omdat wij dat verdienen, maar we smeken het alleen om hem die gij altijd hoort, de Heere Jezus Christus, uit enkel genade. Amen. Ter inleiding op het onderwerp wat vanavond besproken zal worden, en dat zal met name zijn de geschiedenis van klein geloof, lees ik twee gedeelten uit het woord van God. Het eerste is uit Matteüs 12 en het tweede uit Matteüs 14. Het eerste is Matteüs 12, de versen 38 tot en met 45. Matteüs 12, vers 38 tot en met 45. En daarna uit Matteüs 14, de versen 22 tot en met 36. Eerst dus Matteüs 12, vers 38 tot 45. Toen antwoordden sommigen der schriftgeleerden en fariseeën, zeggende: Meester, wij willen van u wel een teken zien. Maar hij antwoordde en zeide tot hen: Het boos en overspelige geslacht verzoekt een teken. En hun zal geen teken gegeven worden dan het teken van Jonas de profeet. Want gelijk Jona 3 dagen en 3 nachten was in de buik van de walvis, alzo zal de Zoon des Mensen 3 dagen en 3 nachten wezen in het hart der aarde. De mannen van Nineveh zullen opstaan in het oordeel met dit geslacht en zullen hetzelfde veroordelen, want zij hebben zich bekeerd op de prediking van Jona en ziet, meer dan Jona is hier. De koningin van het zuiden zal opstaan in het oordeel met dit geslacht en hetzelfde veroordelen, want ze is gekomen van de einden der aarde om te horen de wijsheid van Salomo. En ziet, meer dan Salomo is hier. En wanneer de onreine geest van de mens uitgegaan is, zo gaat hij door dorre plaatsen, zoekende rust en vindt ze niet. Dan zegt hij, ik zal wederkeren in mijn huis, van waar ik uitgegaan ben. En komende vindt hij het ledig, met bezemen gekeerd en versierd. Dan gaat hij heen en neemt met zich 7 andere geesten, bozer dan hij zelf. En ingegaan zijnde wonen zij aldaar. En het laatste van dezelfde mens wordt erger dan het eerste. Alzo zal het ook met dit boos geslacht zijn. Dat was het eerste schriftgedeelte. En dan gaan we nu naar Matteüs 14, vanaf vers 22 tot het einde van het hoofdstuk. Matteüs 14, vers 22. En terstond dwong Jezus zijn discipelen in het schip te gaan en voor hem af te varen naar de andere zijde, terwijl hij de scharen van zich zou laten. En als hij nu de scharen van zich gelaten had, klom hij op de berg alleen om te bidden. En als het nu avond was geworden, zo was hij daar alleen. En het schip was nu midden in de zee, zijnde in nood van de baren, want de wind was hun tegen. Maar ter vierde wake des nachts kwam Jezus af tot hen, wandelende op de zee. En de discipelen ziende hem op de zee wandelen, werden ontroerd, zeggende, het is een spooksel. En zij schreeuwden van vrezen. Maar terstond sprak Jezus hen aan, zeggende, zijt goedmoeds, ik ben het, vrees niet. En Petrus antwoordde hem en zei de Heere, indien gij het zijt, zo gebied mij tot u te komen op het water. En hij zeide, kom. En Petrus klom van het schip en wandelde op het water om tot Jezus te komen. Maar ziende de sterke wind werd hij bevreesd. En als hij begon neder te zinken, riep hij, zeggende, Heere, behoud mij. En Jezus terstond de hand uitstekende, greep hem aan en zeide tot hem, gij klein gelovige, waarom hebt gij gewankeld? En als ze in het schip geklommen waren, stilde de wind. Die nu in het schip waren, kwamen en aanbaden hem, zeggende, waarlijk, gij zijt de Zoon Gods. En overgevaren zijnde kwamen ze in het land Genesaret. En als de mannen van die plaats hem werden kennende, zonden zij in dat gehele omliggende land en brachten tot hem allen die kwalijk gesteld waren en baden hem dat ze alleenlijk de zoom van zijn kleed zouden mogen aanraken. En zovelen als er hem aanraakten, werden gezond. Tot zover deze beide schriftgedeelten. Zoals gezegd zal het deze avond vooral gaan over de geschiedenis van klein geloof en alles wat daarover in de christenreis wordt aangegeven. De vorige keer hebben we stilgestaan bij de geschiedenis van de liefelijke bergen. Daar hebben de 2 pelgrims, christen en hopende, onderwijs ontvangen van de 4 herders. Die 4 herders typeerden predikers van het woord. En zij hebben aan de beide pelgrims veel ernstige lessen gegeven. 1 wil ik er nog bijzonder in uw herinnering roepen, omdat die een bepaalde rol zal gaan spelen in het onderwerp wat we vanavond bespreken. Dat is dat de herders op een gegeven moment de pelgrims naar een dal brachten waar een deur was in de zijkant van een heuvel. Christenen hopende moesten in die deur naar binnen kijken. Ze zagen daar rook. Ze roken de stank van zwavel en meenden in de verte het gekerm van mensen die gepijnigd werden te horen. Uit de uitleg die de herders gaven bleek dat dit een zijpad naar de hel was. Een weg, zoals Bunyan zegt, die de huichelaars inslaan. Zoals bijvoorbeeld een man als Esau die zijn eerst geboorterecht verkocht. We doen er goed aan om dit aangrijpende tafereel nog een ogenblik voor onze aandacht te houden. Want Bunyan komt er nog een keer op terug. En dat gebeurt dan nadat beide pelgrims de lieflijke bergen hebben verlaten. En zij voor het eerst een ontmoeting met onkunde hebben gehad. Die ontmoeting was heel kort en verliep ook onbevredigend. En na een kort gesprek laten christen en hopende onkunde voorlopig aan zijn lot over. Hij reist op zichzelf een eindje achter hen dezelfde weg voort. En is dus niet getuige van alles wat ze onderling bespreken, maar wel van wat ze op die weg nog meemaken. En dan lezen we nu wat er gebeurt na die eerste ontmoeting met onkunde. Toen ze hem, dat is onkunde, een eind voor waren, kwamen ze in een zeer donkere laan, waar ze een man ontmoetten die door 7 duivelen was gebonden met 7 sterke koorden. En die door deze werd weggesleept naar de deur die zij in de helling van de heuvel hadden gezien. Op het gezicht daarvan begon Christen te beven, evenals zijn reisgenoot hopende. En Christen keek of hij de man die de duivelen wegvoerde ook kende. Het kwam hem voor dat het wel afwijker kon zijn die in de stad Afval woonde. Maar hij zag zijn gezicht niet goed omdat de man zijn hoofd liet hangen als een dief die betrapt is. Maar toen hij hen gepasseerd was, keek hopende nog eens om en ontdekte op zijn rug een papier waarop geschreven stond: lichtzinnige belijder en doemwaardige afvallige. Het is zo dat ze hier een aangrijpend tafereel ontdekken van een man die voortgesleept wordt door 7 duivelen die deze met 7 touwen hebben gebonden. De uitdrukking 7 duivelen komt enkele malen in de schrift voor. Maar Bunyan heeft het ons gemakkelijk gemaakt door in de kantlijn een verwijzing te geven. En dan blijkt dat hij bij die 7 duivelen vooral denkt aan het gedeelte wat we vanavond gelezen hebben uit Matteüs 12. Wanneer de onreine geest van de mens is uitgegaan, zo staat daar, zo gaat hij naar dorre plaatsen, zoekende rust en vindt ze niet. Dan zegt hij, ik zal wederkeren in mijn huis waarvan ik uitgegaan ben. En komende vindt hij het ledig, met bezemen gekeerd en versierd. Dan gaat hij, dat is dus die boze geest, heen en neemt met zich 7 andere geesten, bozer dan hij zelf, en ingegaan zijnde wonen zij al daar, in dat huis dus. En het laatste van dezelfde mens wordt erger dan het eerste. Alzo zal het ook met dit boos geslacht zijn. Als u het tekstverband naleest, dan is het duidelijk dat de Heere Jezus hier het geslacht van zijn dagen aanspreekt. De mensen te midden waarvan hij geleefd had, de Galileërs. En die ondanks een indringende, welmenende prediking hem niet geloofden. Ja, die eerst onder de indruk van hem geweest waren, maar nu van hem afvielen en eigen wegen gingen. Wat zit er achter die afval die de Heere Jezus bij het boze geslacht van zijn dagen ontdekte? Wel, deze gelijkenis laat het zien. Er was onder die Israëlieten, onder de Joden die rondom de Heere Jezus bijeenkwamen, wel een zeker verlangen om zijn woorden te horen. Ook een bijzondere belangstelling voor zijn wondertekenen. Er was zeker onder invloed van de Farizeeërs iets van een begeerte om hun leven te verbeteren. En zo is het, zegt de Heere Jezus, dat de duivelen als het ware zijn uitgebannen uit hun leven. Niet echt, want ze blijken nog steeds macht te hebben. Maar uiterlijk is er heel wat veranderd. Het huis is met bezemen gekeerd. Het is schoongemaakt. Maar hoewel het schoongemaakt is, heeft die duivel die een ogenblik weggegaan is toch nog last, toch nog macht over dat huis. En hij komt terug. En hij neemt 7 duivelen met zich. En gaat nu voorgoed in dat huis wonen. Krijgt het volledig in zijn greep. Het is een mensenkind die iets van de waarheid weet, maar afvallig is geworden. En zijn laatste is erger dan het eerste. Nou, over die gelijkenis gaat Bunyan eigenlijk in dat kleine portret wat hij hier tekent het een en ander zeggen. Hij laat zien dat de huichelaar, die hier door de duivelen wordt weggesleept, zo iemand is. Uiterlijk wel onder het woord geweest, uiterlijk zich wel opgeknapt, maar uiteindelijk in de macht van de duivel gebleven. En nu komen 7 duivelen, het laatste is erger dan het eerste. En hij ontvangt zijn rechtvaardig vonnis. Het feit dat hij zijn hoofd laat hangen als een dief die betrapt is, is heel typerend. Huichelaars zijn, wanneer niemand hun huichelachtigheid ontdekt, meestal mensen die met de neus in de wind gaan. Met een zekere hoogmoed en trots. Maar nu ze ontmaskerd zijn, en dat is deze die hier weggevoerd wordt, wil hij zichzelf eigenlijk niet laten kennen. Hij schaamt zich. Maar het is de schaamte van de huichelaar. Hopende leest op zijn rug een papier geprikt. Zoals in de tijd waarin Bunyan leefde wel meer misdadigers met een bord of papier op hun rug door de stad gevoerd werden, waarop hun misdaad stond. En de misdaad die op de rug van deze staat is dat hij een lichtzinnige belijder en een doemwaardige afvallige was. Lichtzinnige belijder. Hij wist dus van het woord. Hij had het huis van zijn leven opgeknapt. Maar het was in de buitenkant in de lichtzinnigheid blijven steken. En daarom is hij een afvallige geworden. Laten we, en ik zal daar heel kort over zijn, niet vergeten dat wanneer de Bijbel spreekt over afval, en dat gebeurt nogal eens, met name in het Oude en iets minder in het Nieuwe Testament. Als de Bijbel over afval spreekt, bedoelt ze nooit de zonde van een heiden, want een heiden kan niet afvallen. Afval is de zonde van iemand die op het erf van het verbond leeft, of althans is opgegroeid, en God en zijn dienst terug toekeert. Afvallen kan alleen een verbondskind, een kerkganger. En de apostel waarschuwt daarom ook de gemeenten in zijn dagen, in Hebreeën 3 bijvoorbeeld. Zie toe, broeders, dat niet de enige tijd iemand van u zei met een boos en ongelovig hart om af te wijken, letterlijk staat er, af te vallen van de levende God. Maar vermaand elkander te allen dagen, zolang het het heden der genade genaamd wordt, opdat niet iemand uit u verhard worde door de verleiding der zonde. Zie toe op uzelf, maar ook op elkaar, zegt de apostel tot de gemeente, opdat zij niet afvallig worden. En vermaand elkander om niet in de verharding voort te gaan. En Paulus schrijft in de eerste brief aan Timotheus dit over de afval. Doch de geest zegt duidelijk dat in de laatste dagen sommigen zullen afvallen van het geloof. Zich begevende tot verleidende geesten en leringen der duivelen, hebbende hun geweten als met een brandijzer toegeschroeid. Afval zal er met name zijn in de laatste dagen. Zien we het niet om ons heen? Zien we de zaden van de afval ook niet in ons eigen leven? En dan is het noodzakelijk dat we de vermanende stem van het woord van God horen. En ook de vermanende, beeldende prediking van Bunyan op ons in laten werken. Mensen die huichelachtigheid of afval koesteren, komen uiteindelijk openbaar. En ze worden meegenomen door de duivelen in wier greep ze altijd geweest zijn. En ze komen om. Geen wonder dat Christen beeft en ook hopende naast hem. Maar terwijl ze nog staan te beven, komt Christen daar plotseling een geschiedenis in herinnering. En die vertelt hij. En dat is een geschiedenis die een contrast vormt met wat ze zojuist gezien hebben. En ook een bemoediging is, nu ze zoveel tekenen gezien hebben van mensen die als huichelaars openbaar kwamen, of als afvalligen, dat heeft diepe sporen getrokken in hun binnenste, dat zal vrees hebben doen opkomen. Zijn wij, ben ik niet zo iemand? En daarom laat Bunyan juist op dit moment ook een ander verhaal horen, als een contrast en ter bemoediging. En we lezen dat verhaal eerst maar. Toen zei Christen tot hopende, nu herinner ik me wat me eens verteld is en hier in de buurt gebeurd moet zijn met een goede man die Klein Geloof heette. Hij heette wel Klein Geloof, maar was toch een goed man. Hij woonde in de stad Oprechtheid. Het was zo. Aan de ingang van deze weg komt er vanaf de brede wegspoort nog een laan die Dodenlaan heet, omdat er zoveel moorden worden gepleegd. Klein Geloof ging op zijn pelgrimstocht in dezelfde richting als wij nu en waagde het om daar te gaan zitten, maar viel in slaap. Nu gebeurde het dat op dat ogenblik drie schavuiten van de brede wegpoort de laan afkwamen. Hun namen waren lafhartig, wantrouwen en schuld, drie broers. Ze kregen Klein Geloof in het oog en liepen snel naar hem toe. Op dat ogenblik ontwaakte de goede man en wilde opstaan om zijn reis te vervolgen. Met z'n allen overvielen ze hem en met dreigementen gelasten ze hem te blijven staan. Hierop werd Klein Geloof zo wit als een doek en had de kracht niet om te vechten of te vluchten. Toen zei lafhartig, geef uw beurs. Maar toen hij geen haast maakte met die te geven, want hij wilde zijn geld liever niet kwijt, sprong wantrouwend op hem af, stak een hand in zijn zak en haalde er een zak met zilverstukken uit. Toen schreeuwde Klein Geloof, dieven, dieven. Waarop Schuld met een zware knuppel die hij in de hand hield, hem een slag op het hoofd gaf, zodat hij ruggelings ter aarde viel. Hij bloedde zo dat hij dreigde dood te bloeden. Al die tijd stonden de rovers erbij. Maar toen ze eindelijk iemand op de weg hoorden en bang waren dat het een zekere grote genade zou zijn, die in de stad goed vertrouwen woont, zetten ze het op een lopen en lieten de man daaraan zijn lot over. Een tijdje daarna kwam Klein Geloof weer tot bewustzijn en opstaande probeerde hij langs de weg voort te kruipen. Dit, zo besluit Christen, was zijn geschiedenis. Een aantal dingen vallen hier op in deze fraaie geschiedenis die Bunyan in zijn christenreis inlast. In de eerste plaats dat gezegd wordt dat Klein Geloof een goed man was, ook al heette hij Klein Geloof. U moet dat goed tot u laten doordringen. Klein Geloof was dus een goed man, er was dus iets goeds in hem. Hij was een kind des Heren, ook al heette hij Klein Geloof. En dat woord Klein Geloof, dat legt Bunyan hier negatief uit, zoals het woord Klein Geloof in de Bijbel vrijwel altijd negatief geladen is. Wat was Klein Geloof voor een man? Wel, hij was een kind des Heren. Zijn godsvrucht blijkt, het wordt hier aangeduid en later nog duidelijker, uit het feit dat hem er alles ook aan gelegen was om op de goede weg te komen. Hij trok zelfs langs de Dodenlaan om de goede weg te bereiken. Door de dood heen heeft hij het leven gevonden, schreef iemand. En zo is het ook. Maar aan de andere kant, hij viel vlakbij die Dodenlaan, bij de poort van de duisternis, in slaap. En dat is gevaarlijk terrein. Want als hij daar in slaap gevallen neerligt, dan komen er drie schavuiten, drie broers, die, zoals de geschiedenis ons verder leert, in dienst staan van de vorst der duisternis. En die drie hebben de volgende namen. Lafhartig. Die naam is eigenlijk moeilijk te vertalen. Faint-hearted staat er in het Engels. En dat betekent letterlijk zoiets. Degene die het hart doet bezwijken. Dus niet zozeer lafhartig, want dat is eigenlijk laf. Maar die het hart doet bezwijken. Wantrouwen, dat is de tweede. En schuld, dat is de derde. En u moet proberen u voor te stellen dat die drie schavuiten, dat zijn drie neigingen, drie strevingen in het hart van een aangevochten kind des Heren. Lafhartig, letterlijk dus hij die het hart doet bezwijken, roept wanneer klein geloof wakker geworden is hem toe: geef ons uw beurs. Terwijl klein geloof nog wat bedremmeld staat te kijken, rukt wantrouwen hem die uit handen. En daarop slaat schuld hem met een knuppel en verwondt hem zo dat hij dreigt de dood te bloeden. Waar gaat het hier om? Wel, het gaat bij die drie schavuiten die een aanval plegen op klein geloof om innerlijke aanvechtingen, innerlijke aanvallen van ongeloof. Zij zijn erop uit om Christen, om klein geloof bedoel ik, te ontroven wat hij bezit. En ze vergrijpen zich met name aan de zilverstukken, de beurs die hij bij zich draagt. Wat is die beurs? Wel, dat wordt verschillend uitgelegd, al zijn de verschillen niet zo groot. In zijn bekende boek over de christenreis zegt dominee Vergunst dat het de belofte is. Ik denk dat ik wel begrijp wat hij bedoelt, maar je zou het toch nog wat zorgvuldiger moeten zeggen. Want als je het alleen houdt op de belofte, dan is de zaak denk ik niet duidelijk. Het is veel meer de vaste zekerheid dat ik een gekende des Heren ben. Dat is dat zilver. De gevoelige bewustheid dat de Heren mijn deel is. Dat nemen ze hem af. Ze kunnen hem niet ontroven dat hij een kind des Heren is. Maar ze nemen hem de gevoelige kennis, de gevoelige omgang met de Here en de zekerheid dat hij een kind des Heren is af. En dat doet de aanvechting die lafhartig heet, die het hart doet bezwijken. Vaak is dat het eerste wanneer er innerlijke aanvechtingen komen: mijn hart bezwijkt in me. Een bekende uitdrukking, met name uit de psalmen. Erger wordt het wanneer wantrouwen komt. Het hart kan bezwijken onder moeite, onder verdriet. Maar als er wantrouwen komt, wantrouwen aan Gods belofte, aan de vastigheid die bij God te vinden is, ja, dan raken we inderdaad alle genieting van de genade kwijt. En waar de genieting van de genade door wantrouwen verdwijnt, daar blijft schuld over. Schuld geeft zware slagen. Het slaat klein geloof bijna dood. Wat een heel opmerkelijke tekening. Wanneer het besef van Gods nabijheid, het besef van de genade des Heren verdwijnt door wantrouwen en doordat het hart bezwijkt, dan blijven alleen maar beschuldigingen over, stokslagen die ons aanklagen. En zo ligt klein geloof. De genade, althans het gevoel daarvan, is weg. Zijn beurs gestolen. En zijn vijanden, zijn innerlijke vijanden, zouden we zeggen, staan grijnslachend toe te kijken. En dan plotseling vluchten ze weg. Want ze horen geruis in de verte, iemand komt eraan. En ze vrezen dat het een zeker iemand grote genade is. Wie is die grote genade? Wel, het blijkt uit het vervolg van de geschiedenis dat we bij die grote genade vooral moeten denken aan een dienaar van God. Paulus en andere groten in Gods koninkrijk worden hier met name bedoeld. Mensen die geoefend zijn in de genade en bekwaam om ook anderen te leren. Die mogen als instrument in de handen van God vijanden op de vlucht slaan, kleingelovigen opbeuren en hen in hun klein geloof en in hun aanvechting de rechte weg wijzen. Voor het gerucht dat die grote genade op komst is, vluchten die aanvallers inderdaad weg. Ze nemen het geld wel mee. Dat was dus die zekere kennis dat God zijn deel was. Maar ze lieten ook iets achter. Wat lieten ze achter? Wel, dat waren de juwelen die klein geloof bezat. En daar willen we ook even iets van lezen wat Bunyan zelf schrijft. Als Christen zijn verhaal verteld heeft, dan vraagt hopende: en namen ze hem dan alles af wat hij bezat? Nee, zei Christen, de plaats waar hij zijn juwelen verborgen had, ontdekte ze niet, zodat hij die behield. Maar men vertelde mij dat de man zeer bedroefd was over zijn verlies, want de dieven hadden hem van bijna al zijn geld voor onderweg beroofd. Wat ze hem niet ontnomen hadden, waren, zo ik zei, juwelen. Ook had hij nog een beetje geld overgehouden, maar dat was nauwelijks genoeg tot het einde van zijn reis. Ja, indien men mij goed heeft ingelicht, was hij genoodzaakt om te bedelen op het verdere van zijn reis om in leven te blijven. Want zijn juwelen mocht hij niet te gelde maken. Maar hij deed wat hij kon, bedelde zo nu en dan, en meer dan eens legde hij een groot stuk van de weg af met een lege maag, zoals we dat noemen. Hier wordt dus duidelijk dat hoewel zijn geld hem is afgenomen, hij juwelen blijft bezitten. Die hebben de rovers hem laten behouden. Wat waren die juwelen? Wel, wanneer we het geheel zo overzien, dan is het duidelijk dat de juwelen hetzelfde zijn als wat voor Christen het bewijs was wat hij straks moet inleveren aan de hemelpoort. Het teken dat hij een oprecht kind des Heren was. Het bezit van de genade. Het kennen van het nieuwe leven. Christen had een paspoort, een bewijs. Van klein geloof wordt gezegd dat hij juwelen bezat. Het werk van God aan zijn hart. Maar u voelt nu de spanning die hier in deze geschiedenis gaat optreden. Ook al had klein geloof de genade van God, ook al was hij een gekende, ook al was hij uit de duisternis gebracht tot Gods wonderbaar licht en de juwelen waren daar het teken van, hij had het zilver niet meer, de zekerheid, het gevoelige van de omgang met de Heere. Dat miste hij. En nu was dit het typerende voor klein geloof. Dat hij ondanks het bezit van die juwelen toch heel bedroefd zijn weg ging. Het is nog wel te begrijpen dat hij bedroefd was over het verlies van dat zilver. Zoals het bijbels is en in het leven van Gods kinderen niet onbekend, wanneer ze bedroefd zijn over het verlies van het licht en van het schijnen van het aangezicht des Heren en van de gevoelige genade. Maar klein geloof lijkt veel te ver te gaan in zijn verdriet over zijn verlies. Hij had nog wel een beetje geld overgehouden, maar dat was nauwelijks genoeg. En daarom moest hij bedelend de verdere van zijn reis voortzetten. Hij bedelde en trok voort vaak met een lege maag. Teken dat deze klein geloof, ondanks zijn juwelen, toch een heel arm leven leidde. Want u zou kunnen denken, het feit dat hij bedelde, dat is toch iets goeds. Bunyan tekent hier de armoede en het bedelen van het klein geloof in de eerste plaats als iets beschamends. Want net als in de Bijbel, ook als in de geschiedenis die we gelezen hebben, komt klein geloof in de eerste plaats voor als iets waarom de Heere Jezus zijn discipelen vaak moest bestraffen. Dat is het klein geloof van een oprecht kind van God, wat wel genade ontvangen heeft, maar altijd maar ziet op de golven en de baren. En zo weinig ziet op hem, die eeuwig dezelfde is. En wanneer men ziet op wat voor ogen is, men ziet op de innerlijke zwakheden, dan vergeet men wie God geweest is. Dan vergeet men de juwelen. En dat is een klein geloof wat de Heere bestraft. Klein geloof gaat onnodig arm en bedelend door het leven, zegt Bunyan hier. En wij moeten dat klein geloof ook maar niet goed praten. Ik weet wel, er is ook iets anders wat wij gewoonlijk klein geloof noemen. Maar wat je beter bijvoorbeeld met het woord kleine in de genade zou kunnen aanduiden. Dan is het iets waarover de Bijbel meestal in andere woorden spreekt. De rokende vlaswiek, het gekrookte riet. En daar staan rijke beloften voor in de Bijbel. Mensen die arm geworden zijn in zichzelf, klein in zichzelf, bedelaars aan de troon van Gods genade om een kruimel van de tafel van de Heere te ontvangen. Geestelijke bedelaars die getekend worden in de bergrede van de Heere Jezus, zalig zijn de armen van geest. Maar vergeet u het niet, er is dit soort geestelijke armoede die een kenmerk is van het geestelijke leven. Er is een geestelijke armoede die God wil vervullen. Er is een geestelijk gebrek waar de Heere rijke beloften voor gegeven heeft. Maar er is ook een klein geloof wat de Heere bestraft. En het is niet altijd gemakkelijk. Er is geesteslicht voor nodig om te onderscheiden wat het in ons leven is. Klein geloof wat bestraffing verdient. Of een geestelijk arm zijn, het arme zondaarsleven, waar de Heere veel opbeurende en bemoedigende woorden voor gesproken heeft. Zo is hoop ik duidelijk geworden dat wat klein geloof hier allemaal doet, niet zonder meer positief uitgelegd mag worden. Hij leefde ondanks zijn juwelen arm en ging bedelend en met een lege maag zijn weg. Dan begint hopende vragen te stellen, want die geschiedenis is voor hem nog niet helemaal duidelijk. En hij begint dan maar met die juwelen. Het is hem een wonderlijk iets dat die juwelen nu door die dieven niet waren weggenomen. We lezen opnieuw de woorden van Bunyan zelf. Maar is het geen wonder, zo vroeg hopende, dat ze hem zijn bewijsstuk niet ontnamen, waardoor hij de toegang tot de hemelpoort moest krijgen? Ja, zei Christen, dat is wel een wonder. Maar ze vonden het niet, hoewel dat niet door zijn wijsheid kwam, want door de schrik had hij geen kans of gedachte om iets te verbergen. Het kwam dus meer door de bijzondere voorzienigheid van God dan door zijn pogingen dat zij het bewijsstuk niet vonden en het hem afnamen. Maar het moet hem toch zeker tot troost zijn geweest, zei hopende, dat ze hem dit kleinood niet afnamen. Ja, zei Christen, het had hem tot grote troost kunnen zijn, indien hij er het rechte gebruik van had gemaakt. Maar zij die mij deze geschiedenis vertelden, zeiden dat hij op het verdere van zijn tocht er weinig mee uitrichtte. En dat om zijn moedeloosheid over het feit dat men hem zijn geld had afgenomen. Werkelijk een groot gedeelte van de rest van zijn tocht vergat hij het. En als hij er al eens aan dacht dan troostte hij zich er wel mee, maar kwamen er al gauw weer nieuwe gedachten boven over zijn verlies. En die gedachten ontnamen hem dan al zijn troost. Och, die arme man, zei hopende, dit moet toch wel een groot hartzeer voor hem geweest zijn. Hartzeer, inderdaad, hartzeer, zei Christen. Zou het ons niet even zo gegaan zijn, wanneer ons dit was overkomen, uitgeplunderd, verwond, en dat op een onbekende plaats als waar hij zich toen bevond? Het is nog een wonder dat hij niet van hartzeer bestierf, die man. Men heeft mij verteld dat hij het overige van zijn tocht bijna niet anders deed dan kermen en klagen, terwijl hij aan allen die hem inhaalden of die hij inhaalde, vertelde waar hij was uitgeplunderd en hoe, wie het waren die het gedaan hadden en wat ze hem hadden afgenomen, hoe hij gewond werd en dat hij nauwelijks het leven had afgebracht. Hier wordt dus datgene wat ik zojuist heb proberen duidelijk te maken, nog helderder door Christen gezegd. Hoe kwam het, dat was de vraag, dat de dieven de juwelen niet wegnamen? Wel, dat is een wonder, zegt Christen. Dat kwam niet door de knapheid van deze kleingeloof. Want als het van hem had afgehangen, hadden de dieven de juwelen ook kunnen stelen. Maar dat ze die juwelen niet ontdekten, zodat hij ze behouden mocht, dat is aan de bijzondere leiding, de bijzondere voorzienigheid van God te danken. Als mensen in de aanvechtingen geestelijk veel kwijtraken, is het alleen de bewarende hand van God, wil Bunyan hier zeggen, waardoor zij toch niet van de staat van de genade kunnen vervallen. Wie het leven kent, zoals kleingeloof, zal het leven nooit verliezen. Kan wel veel vertroosting verliezen, maar het leven zelf niet. En dat hij het leven zelf niet verliest, dat komt niet omdat hij het zelf vast kon houden of zelf zich kon vrijwaren voor diefstal, maar dat komt door de bijzondere barmhartigheid, bijbels gezegd, door de bewarende hand van God. God bewaart zijn kerk bij de verlossing. God zorgt dat het leven der genade behouden blijft in hun ziel, ook al kan de troost daarvan worden weggenomen. Ook hier zien we hoe bijbels en hoe pastoraal Bunyan denkt. Als u meer over deze dingen wilt lezen, dan mag ik u aanraden om het laatste hoofdstuk van de Dordtse leerregels op te zoeken. Want daar gaat het over de volharding van de heiligen. Hoe het komt dat ze hun juwelen nooit kunnen kwijtraken. En dan leest u daar echt wel dat als het van de heiligen had afgehangen, van een Petrus en van een David, dat zij hun juwelen hadden verzondigd. Dat ze hun juwelen, het genadewerk van God, te grabbel hadden gegooid. Maar de Heere bewaart de juwelen, ook als de dieven en de vijanden komen. En dan komt het punt wat ons al even bezig hield. Nou, als hij dit dan toch mocht bezitten, als hij deze juwelen dan toch mocht behouden, dat zal hem dan toch wel tot troost zijn geweest. Soms wel, zegt Christen, maar eigenlijk had hij er toch niet de troost van die hij ervan had kunnen hebben. Hij heeft er namelijk niet het rechte gebruik van gemaakt. En hoe komt dat naar voren dat hij er niet het juiste gebruik van maakt? Wel, moedeloosheid. Die moedeloosheid was zo groot dat hij telkens weer dreigde te vergeten wat de Heere gedaan had. En daarom ging hij een groot gedeelte van zijn tocht in armoede en kwamen er telkens, als hij er nog eens even aan dacht, weer andere gedachten boven. En die gedachten ontnamen hem al zijn troost. En u leest even verder dan nog, dat hij steeds maar aan allen die hem inhaalden, vertelde wat voor een verlies hij geleden had en hoe arm hij was geworden en dat hij nauwelijks het leven had afgebracht. Zoveel hartzeer had hij hierover. Ook daar zitten veel lessen in. Deze klein geloof En daarin bestaat nu juist ook zijn klein geloof. Ziet steeds in moedeloosheid op wat hij mist. En omdat hij in moedeloosheid ziet op wat hij mist, vergeet hij de daden des Heren. Vergeet u die zin maar niet. Het is de zin die u ook terugvindt in verschillende van de psalmen. Psalm 77. Daar is Asaf aan het woord die met grote innerlijke conflicten te maken heeft. En ook met die vraag komt, heeft God dan vergeten genadig te zijn? Hebben zijn barmhartigheden een einde? En dan zegt hij, dit krenkt mij. Zou de hand van de Allerhoogste veranderen? Ik zal de daden des Heren gedenken. In zijn worsteling gaat hij het bij de Heren zoeken. En gaat hij overdenken wie de Heren geweest is. Kon hij dat dan zomaar? Ach, dat kon Asaf niet uit eigen kracht. Maar hij zoekt het worstelend, mediterend, smekend om genade bij de daden des Heren. Kijk, en dat ziet u bij klein geloof niet. Die blijft steken in zijn moedeloosheid. Er is bijna iets van een koesteren van die moedeloosheid, van zijn gemis en van zijn verlies. En hij komt maar niet, of maar heel nauwelijks, zo lijkt het, bij wie de Heere nu geweest is. Het gedenken van de daden van de Heere. Hij heeft God vergeten. En wie in moedeloosheid God vergeet, heeft een arm en ellendig leven. En het komt hierin heel nadrukkelijk uit dat deze klein geloof heel veel spreekt over wat hij mist. En breed uitweidt over wat hem ontvallen is. Mag dat dan niet? Het is toch een zegen, zal iemand misschien vragen, als je nog eens een missend mens tegenkomt? Jazeker. Het is een zegen als je een mens tegenkomt met een levend gemis. Maar mensen, met een levend gemis is het om God te doen. En dat merkt u in het leven van klein geloof. Als de moedeloosheid de overhand heeft, toch maar zo heel weinig. Hij staart op zijn gemis. En hij meet breed uit over wat hem is overkomen. In plaats van dat het hem smart, dat hij niet goed kan spreken van de koning, verspilt hij zijn vele woorden, zou ik bijna zeggen. En dan zeg ik het wat scherp. Om te zeggen, wat is het toch slecht met me gegaan. Daarin wordt de zonde van het klein geloof zichtbaar. Laat het zo mogen zijn, dat wanneer wij veel op de weg van de Heere verloren hebben, we niet breed uitmeten over de duisternis en over het verlies, maar in de stilte tot God roepen. Heere, keren weder. God der legermachten, kom en red ons. Behoud ons. We gaan verder in de discussie, in het gesprek wat inmiddels tussen hopende en tussen christen ontstaan is. Toch is het vreemd, zegt hopende, dat zijn nood hem er niet toe bracht om enige van zijn juwelen te verkopen of te verpanden, opdat hij iets had ten einde in zijn dagelijkse behoeften te voorzien. En als dit gezegd wordt, hopende de mogelijkheid oppert dat deze kleingeloof zijn juwelen te gelde zou maken, dan gaat christen zeer scherp antwoorden. We komen trouwens toch in de volgende gedeelten een aantal uiterst scherpe woorden van christen tegen. Gespreek nu als iemand, antwoordde christen, die tot op dit ogenblik de schellen op zijn ogen heeft. Waarvoor zou hij ze verpanden? En aan wie zou hij ze verkopen? In de hele landstreek waar hij geplunderd werd, gaf men niets om zijn juwelen. Ook kon men hem daar niets geven ter verkwikking. Bovendien, wanneer hij zijn kleinodiën missen zou aan de poort van de hemelstad, dan zou hij, en dat wist hij heel goed, uitgestoten worden van de hemelse erfenis. En dat zou voor hem erger zijn geweest dan de komst en het kwaad van 10.000 dieven. Waarom zijt ge zo scherp? Mijn broeder vraagt hopende. Esau verkocht toch ook zijn eerstgeboorterecht en dat voor een schotel moes. Dat eerstgeboorterecht was zijn grootste kleinood. En als hij dat deed, waarom kon kleingeloof dat dan ook niet doen? Dat Esau zijn eerstgeboorterecht verkocht is waar, stemde Christen toe. En zo doen velen met hem. Maar daardoor sluiten zij zichzelf uit van de grote zegen, zoals die afvallige ook deed. Maar ge moet wel onderscheid maken tussen Esau en tussen kleingeloof. En ook tussen hun beide staat. Het geboorterecht van Esau, dat was maar een type, een schaduw. Maar dat waren kleingeloofsjuwelen niet. Esau's buik was zijn God. Maar zo was het niet met kleingeloof. Esau's zonde lag in zijn vleeselijke begeerte. Maar kleingeloof was dat niet het geval. Bovendien bedoelde Esau niets meer dan het voldoen aan zijn lusten, want hij zei, zie, ik ga toch sterven, waartoe dient mij dan het eerstgeboorterecht? Maar klein geloof, hoewel het zijn lot was een klein geloof te bezitten, werd door dit kleine geloof teruggehouden van zulke verkeerde dingen. En het deed hem zijn juwelen zien en meer waarderen dan dat hij ze zou verkopen, zoals Esau deed met zijn geboorterecht. Geleest nergens dat Esau geloof bezat, zelfs niet iets dat minder is dan een klein geloof. Daarom is het geen wonder dat hij bij wie alleen het vlees regeert, zoals bij de man die geen geloof heeft om tegenstand te bieden, zijn eerstgeboorterecht verkoopt tegelijk met zijn leven, zelfs aan de duivel van de hel. Want het is zo met iemand als met een wilde ezel. Wie kan hem keren? Als ze hun zinnen op hun begeerte gezet hebben, dan willen ze die vervuld hebben, koste wat het kost. Maar kleingeloof was van een andere aard. Zijn hart ging uit naar goddelijke dingen. Hij leefde bij dingen die geestelijk waren en die van boven kwamen. Waarom zou hij die zulke aard heeft zijn juwelen verkopen, indien er al iemand geweest waren die ze kopen wilde, om zijn geest te verzadigen met zulke ijdele dingen? Zou iemand 1 cent willen uitgeven om zijn maag met hooi te vullen? Of kunt ge een duif verlokken zich met aas te voeden zoals een raaf? Al kan een ongelovige om zijn vleeselijke begeerte te vervullen alles verpanden, onder hypotheek zetten of verkopen wat hij heeft om zichzelf op deze manier direct voordeel te verschaffen. Zij die het zaligmakend geloof bezitten, al is dat nog zo klein, kunnen op die manier niet handelen. Daarom, hier ligt uw dwaling, broeder. Ik herken dat, zij hopende, maar uw scherpe antwoord had mij toch bijna boos doen worden. Waarom, vroeg Christen? Ik vergeleek u slechts met dat soort vlugge vogels die al op onbekende wegen heen en weer lopen, terwijl ze de dop van het ei nog op hun kop hebben. Maar laat dat nu maar liggen. En let slechts op de zaak zelf. En alles zal tussen ons in orde zijn. Dit scherpe gesprek maakt een aantal dingen duidelijk. Allereerst, dat hopende niet begrepen heeft waar het bij de juwelen om gaat. Hij oppert de mogelijkheid, wel, die juwelen hadden toch verkocht kunnen worden. Maar terecht laat Christen heel scherp horen, dat kan niet. Want de genade laat zich niet verkopen. En vervolgens, de genade wordt helemaal niet als een schat gewaardeerd in deze wereld door mensen die voor de genade geen oog hebben. Waarom is Bunyan op dit punt zo scherp? Want het is duidelijk dat Bunyan spreekt door Christen. En dat hij een boodschap mee wil geven in deze scherpe woorden aan het adres van hopenden. Wel, hopende duidt hier een aantal dingen aan die in de dagen van Bunyan heel groot, heel levensgroot als dwaaleer aanwezig waren. Het was de oude remonstrantse ketterij die er toen was en die er nu ook is. Namelijk dat mensen toch de genade weer kwijt kunnen raken. Af kunnen vallen van het geloof. Daar hebben de remonstranten van de 17e eeuw, van de 18e, maar ook van de 20e eeuw altijd op gehamerd. Als een mens goed leeft en stipt leeft, dan heeft hij het. Maar als hij afdwaalt of wegzinkt, dan heeft hij het niet. Hij kan het geloof beërven, maar hij kan het ook weer kwijtraken. En als voorbeelden werd dan altijd weer gewezen op mensen als Saul. Saul had toch ook onder de profeten verkeerd, die had het geloof bezeten, maar hij was het door eigen schuld weer kwijtgeraakt. En Judas had het geloof bezeten. Hij was een van de discipelen geroepen door de Heer Jezus, maar hij is het ook weer kwijtgeraakt. En het bekendste voorbeeld was Esau. Esau, kind van het verbond, oudste van Jacob, had het eerst geboorterecht, nota bene. Dat was hem door God gegeven. Hij was een gekende, maar hij heeft dat eerst geboorterecht verkocht. En dat beeld van Esau, die zijn eerst geboorterecht verkocht, werd vaak door allerlei oude en nieuwe remonstranten aangehaald om te laten zien, wel, het is mogelijk om het geloof te bezitten en het later weer te verliezen. En vandaar dat Christen zo scherp reageert. Dat geloof, waarvan sommige dwaalgeesten zeggen dat ze het verliezen kunnen, net zoals Esau zijn eerstgeboorterecht verkocht, dat is niet te verliezen. Vandaar ook dat hij hopende scherp te woord staat. Want als de waarheid op het spel staat, wordt zelfs het zachtmoedigste kind van God scherp. En dan legt Christen hopende ook uit waarom er een hemelsbreed verschil is tussen Esau en tussen kleingeloof. Dat is allereerst bedoeld natuurlijk om duidelijk te maken dat ook al heeft men nog zo'n kleingeloof als het maar geloof is, dan kun je dat niet verkopen. Maar tegelijkertijd ligt er ook heel pastoraal nog een geweldige troostrijke boodschap in. Want we hebben zojuist veel gehoord over mensen die als Esau wel een schijn van godsvrucht hadden, maar uiteindelijk toch nog verloren gingen. En de oprechte gelovigen, met name de kleingelovigen, kan aangevochten worden met de vrees, zou ik geen Esau, geen Saul, geen Judas zijn. Daar had Bunyan zelf weet van. Als u zijn levensbeschrijving kent, overvloedige genade voor de grootste van alle zondaren, dan weet u dat Bunyan bang geweest is voor die tekst over Esau die zijn eerst geboorterecht verkocht en in de vrees geleefd heeft dat hij die Esau geweest was die zijn schatten verkocht had. Maar juist door hier pastoraal te laten zien dat er een hemelsbreed verschil is tussen Esau en tussen een klein gelovige, ligt er toch een stuk bemoediging in voor de strijdende kerk. En hier leest u dan weer een aantal dingen die Bunyan ten gunste van klein geloof zegt. Hij heeft hem zojuist bestraft omdat hij zo moedeloos was en zich in zijn moedeloosheid liet gaan en de daden des Heren vergat. Hij heeft hier ook weer wat goeds over klein geloof te zeggen. Nog even één of twee dingen aan te stippen die we zojuist gelezen hebben. Het geboorterecht van Esau was maar een type. Kleingeloofsjuwelen waren de echte kennis van het werk van genade. Bij Esau ging het maar om zijn buik, dat was zijn God. Maar bij kleingeloof ging het door alle moedeloosheid heen toch om de Heere. Esau was het om zijn vleeselijke begeerte te doen, maar met klein geloof niet. Klein geloof had, ook al lag het nog zo onder de as, toch geloof. Maar van Esau kun je niet zeggen dat het echt geloof was. Dat wordt nergens in de schrift gezegd. En zo wordt duidelijk dat er een verschil is tussen een huichelaar, Esau, en tussen het kleingeloof. Het diepste verschil is dit. Een huichelaar bezit geen geloof. Een kleingelovige wel. Een huichelaar is tevreden met alles. Een kleingelovige is alleen tevreden met God. Een huichelaar, och, zolang mensen maar goed van hem denken, dan kan hij doorleven. Een kleingelovige, zelfs al heeft de moedeloosheid de overhand, op de bodem van zijn ziel is er toch mijn ziel dorst naar God. Nu ziet hopende inderdaad zijn dwaasheid en hij geeft het ook toe. Een christen zegt dat hij te snel was, veel te gauw met zijn woorden. Maar het gesprek gaat nog verder en we willen nog één gedeelte samen overdenken. Ik lees het gedeelte maar weer eerst. Toen zei hopende, ik ben er in mijn hart van overtuigd, christen, dat die drie boosdoeners, en u begrijpt, nu gaat het dus weer over iets anders, dat die drie boosdoeners in feite lafaards waren. Zoudt ge denken dat ze anders op de loop waren gegaan, zoals ze deden op het geluid van iemand die er aankwam? Waarom toonde kleingeloof zich niet moediger? Hij had zich, dunkt me, wel tegen hen kunnen verzetten en het pas opgegeven als hij geen kans meer zou hebben gezien. Dat zijn lafaards, dat zij lafaards zijn, zij christen, hebben vele leeds gezegd. Maar let u op deze zin. Maar weinigen zeiden het in een tijd van beproeving. Kleingeloof bezat niet wat men noemt een moedig hart. En ik merk aan u, broeder, dat gij in zijn plaats u eerst zou hebben verzet en pas daarna u zou hebben overgegeven. En waarlijk, nu ge een zo grote mond hebt, terwijl ze op een afstand van ons zijn, zouden ze u wel eens tot andere gedachten kunnen brengen wanneer ze op u afkwamen zoals ze op hem aanstormden. Maar bedenk ook dat zij, al zijn het maar reizende rovers, toch dienstknechten zijn van de koning van de grondeloze put, die zo nodig zelf hun te hulp zal komen. En zijn stem is aan het brullen van een leeuw gelijk. Ik heb er zelf ook ondervinding van, evenals kleingeloof. En ik heb ervaren dat het iets verschrikkelijks is. De drie schurken kwamen op mij af en ik begon al zoals een christen betaamd me tegen hen te verzetten. Toen riepen ze maar even en zie, daar kwam hun meester aan. Ik zou, zoals het spreekwoord zegt, geen duit voor mijn leven gegeven hebben, wanneer ik niet, alsof God het zo wilde, gewapend was geweest met een beproefde wapenrusting. Ja, maar hoewel ik geharnast was, ondervond ik toch hoe moeilijk het was me te gedragen als een man. Niemand kan zeggen wat zulk een strijd betekent dan hij die erin betrokken was. Maar ze liepen toch maar weg, zij hopende, toen ze maar dachten dat grote genade eraan kwam. Inderdaad, zei christen, hoewel ze als hun meester zijn, zowel zij als hun meester zijn dikwijls gevlucht, wanneer grote genade maar verscheen. En geen wonder, want hij is de kampvechter van de koning. Maar ik veronderstel dat ge wel enig onderscheid zult zien tussen klein geloof en de kampvechter van de koning. De onderdanen van de koning zijn allen geen kampvechters. En evenmin kunnen ze zulke heldendaden verrichten als hij. Is het wel goed te denken dat een klein kind met Goliath zou doen als wat David deed? Of dat een vogel als het winterkoninkje de kracht van een os zou bezitten? Sommigen zijn sterk, anderen zwak. Sommigen hebben een groot geloof, bij anderen is het klein. Deze man was een der zwakken in het geloof en daarom bood hij geen verzet. Opnieuw ontdekkend en onthullend onderwijs hier. Want hopende verwijt eigenlijk kleingeloof dat hij veel te gauw heeft toegegeven aan het bruut geweld van de drie boosdoeners. Hij heeft zich niet verzet. En opnieuw neemt nu christen het voor kleingeloof op. Hij spot even met hopendes dapperheid. Hij zegt, u zou zeker wel u tegen die krachtige aanvechtingen verzet hebben. Veel mensen zeggen inderdaad dat de vorst der duisternis en zijn helpers maar laffe wezens zijn. Maar dat zeggen ze wanneer die op een afstand zijn, niet wanneer ze de aanvallen en de vurige pijlen van die vijand ervaren. En dan komt christen met een stukje ervaring uit zijn eigen leven. En hij wijst heel duidelijk op de geweldige aanval die hij van de vorst Apollyon heeft ondervonden. Toen hij bijna was bezweken, ook al had hij de wapenrusting aan. Onderschat de macht van de vijanden niet. Zeker niet van die grote vorst der duisternis Apollyon, die het op de ondergang van de christenen gemunt heeft. Dat is eigenlijk de boodschap die hierin tot ons komt. En is het inderdaad niet zo? Dat ook al is het klein geloof van klein geloof niet goed te praten. Dat de vijanden machtig zijn. De duivel houdt niet op aan te vechten. Daar komt nog vlees en wereld bij. Kleinen in de genade en zelfs groten in de genade, zegt Christus, hebben het daar zwaar mee te stellen. En zouden ondergaan. En daarom is het heus wel te begrijpen dat mensen in het gezicht van de pijlen van de vorst der duisternis niet het dapperst zijn. Ja, maar die grote genade dan, zo gaat Hopende verder. Inderdaad, maar die grote genade was dan ook een kampvechter van de koning. Dat was een man die gehard was in de strijd. Ook al is het zo, zoals we later horen, dat die kampvechter van de koning vele littekens droeg en dus ook wel slagen had moeten incasseren. Maar vergeet niet dat er kampvechters zijn en kleingelovigen. Groten in de genade en kleine. En daarom, wanneer je de genade van Christus kent en het leven der genade niet vreemd voor u is, denk niet licht over de aanvallen van de trawanten van de vorst der duisternis en over de vorst der duisternis zelf. Want hun aanvallen zijn ons niet onbekend, zei Paulus. En hij gaat rond als een briesende leeuw, zoekende wie hij zou kunnen verslinden. Laten we juist wat in een eerder deel van de christenreis gezegd is, in het licht van de machtige vijanden, roepen om de genade en de hulp van hem die krachtig bevonden is te zijn, een hulp in benauwdheden. Ja, nog één ding. En dat is dat onderscheid tussen die kampvechters en de gewone gelovigen. Het is duidelijk vooral uit het vervolg dat Bunyan hier met name denkt aan geoefende kampvechters, zoals de grote Bijbelheiligen, met name Paulus of Hiskia. Het gaat dus niet alleen over predikanten, over dienaren van het woord. Want dienaren van het woord kunnen zichzelf ook wel eens heel nauwkeurig en nadrukkelijk herkennen in de geschiedenis van kleingeloof. Maar het is wel zo dat er mensen zijn die door genade te midden van de strijd als een kampvechter Gods mogen worden. Dat staat ook in de schrift. In de naam des Heren zullen zij kloeke daden doen. En weet u wat dan zo wonderlijk is? Dat de Heren soms mensen die hoge gedachten van zichzelf hebben heel klein maakt. Lafhartig. Mensen die zo voor de vijand bezwijken. Om ze daarin te beproeven. En dat soms juist mensen die hele lage gedachten van zichzelf hebben. Die zichzelf nauwelijks bij de kleingeloven durven rekenen. Soms door de Heere, mag ik het zo zeggen, verwaardigd worden om een kampvechter Gods te zijn. Luther. Soms als een klein kind, als een schuw vogeltje, voor de duivel en voor zijn trawanten. Maar toen het er echt op aankwam en God aan zijn zij was, hier sta ik. Ik kan niet anders. God helpe mij. Al zijn er duivels in Worms, als de pannen op de daken, dit weet ik. God is met mij. Kampvechter zijn. Nee, dat hangt niet af van het ambt wat iemand bekleedt. Dat hangt ook niet af van de naam die iemand heeft bij andere kinderen van God. Kampvechter zijn, dat worden we alleen als we een niet voor de Heere worden. Arme zondaar. Dan wil de Heere de armen aangorden met kracht. En de armen van de zwakke sterken. En ze maken tot kampvechters van God. En zo gaat het leven van een christen. Door de strijd en door de aanvechting heen. En in de strijd, ja, dan zijn er wel eens van die kampvechters. Maar toch, laten we daarmee beëindigen, moeten we het niet van mensen verwachten. Ook al laat de Heere mensen soms krachtige daden doen. En veel tot een hand en een voet zijn door het strijdperk van dit leven. De grootste hulp, de bron van hulp, is uiteindelijk te vinden bij de Heere zelf. En vandaar dat u juist bij mensen in de aanvechting in het oude boek van de psalmen leest dat ze het om God te doen was. Wees gij mijn helper in de strijd. Wil u mijn verdediger zijn? Of zoals we het samen willen zingen met psalm 35, het eerste vers, psalm 35... vers 1, twist met mijn twisters. Hemelheer, ga mijn bestrijderen toch tekeer. Wil spies rond das en schild gebruiken om hun gevreesd geweld te fnuiken. Psalm 35, het eerste vers.
Met mijn twisters, Hemelheer, ga mijn bestrijderen toch tekeer. Wil spies rond ons en schil gebruiken om een gevreesd geweld te fnuiken. Belet hun doptocht, treed vooruit, zo worden zinnen opgesteld. Vertroost mijn ziel in argwin en zeg haar, ik ben uw heil alleen.
Dan zullen we nu pauzeren. Tijd om tot stellen van vragen en het beantwoorden daarvan over te gaan. Wie mag ik als eerste gelegenheid geven om vragen te stellen?
U heeft veel gezegd van die zilverlijnstal, maar zou u nog wat meer willen zeggen over schuld die dat was? Wat daarmee bedoeld was?
Dus over die drie namen, en de laatste daarvan is schuld. Ze hebben dus alle drie, zijn ze verantwoordelijk voor het stelen. Maar één daarvan heet schuld. Ik heb daar wel iets over gezegd inderdaad, maar daar is wel meer over te zeggen. Zoals over vele dingen meer te zeggen is. Die schuld, wat moeten we daaronder verstaan? Nou, ik denk dat ik aan kan knopen bij wat ik gezegd heb. Wanneer iemand in de moedeloosheid geraakt, door welke omstandigheden dat dan ook is. En wanneer hem de zekerheid en ook de gevoelige omgang met de Heere ontnomen wordt, dan komt altijd weer de beschuldiging naar boven. Velen zeggen tot mijn ziel, gij hebt geen heil bij God. En er wordt gewezen op de schuld, op de zonde die nog overblijft. De vraag komt op, kan dit met genade gepaard gaan? Dergelijke dingen. Vandaar ook dat Bunyan hierbij tekent dat die schuld, die is degene die deze kleingeloof met stokslagen slaat. En dat zijn de beschuldigingen die op hem worden afgevuurd. En zodra die beschuldigingen de overhand hebben, dan kunnen ze als mokerslagen zijn die onze ziel als het ware verbrijzelen. En waar onze ziel als het ware onder gebukt kan gaan wanneer dat zo is. Het gaat hier dus niet zozeer wanneer het over deze schuld gaat die de zilver rooft, gaat het niet zozeer over een beschuldigd geweten van een mensenkind die zijn schuld leert kennen voor God. Dat is natuurlijk iets wat plaatsvindt wanneer de Heere mensen uit de duisternis gaat trekken, dat hij hem bekend maakt met hun schuld. Maar hier gaat het meer over iemand die genade kent, klein geloof was een gekende, en die nadat hij het licht heeft mogen zien en in het licht heeft mogen wandelen, in de duisternis weer opnieuw met allerlei pijlen van beschuldigingen in aanraking komt. Zo zou ik het willen zeggen. Is dat wat duidelijker? Goed. Wie knoopt hierbij aan of heeft een heel andere vraag? Ja?
Ik heb wel eens gelezen dat die weder dat er ontstaan wordt, de drie genadegaven, geloof, hoop en liefde, die een mens in de levenswaarde ontstaan.
In wezen was hem alles ontnomen, voor zijn besef, voor zijn besef wel. Goed, dat mag u natuurlijk vinden, dat die verklaring een goede verklaring is. Ik denk alleen dat je het zo helemaal niet kunt zeggen. De eerste reden waarom ik het zo zeg is dat Bunyan zelf het zo ook niet zegt. En dat is voor mij allereerst wanneer je de Christenreis uitlegt, moet je hem uitleggen vanuit Bunyan zelf. Omdat Bunyan zijn eigen gedachten en opvattingen heeft bij zijn bij de Christenreis. En je moet hem tegen de achtergrond van zijn eigen werk lezen. Nou, Bunyan heeft heel duidelijk laten zien, denk ik, wanneer het gaat over klein geloof, dat klein geloof toch een man is die het werk van de genade kent. En wanneer iemand het werk van de genade kent, al is dat in de beoefening soms nog zo zwak, dan heeft hij in wezen deel aan het beloofde heil. Dus je kan niet zeggen hij heeft de belofte niet. Hij kan er op dat moment niet mee werkzaam zijn. Wanneer u dat bedoelt, en dat bedoelt u ook denk ik, het is voor hem toegesloten. Maar hij heeft de belofte niet, dat kun je eigenlijk zo niet zeggen. Want hij is toch een gekende. Maar het gaat om, en daarom begrijp ik, zo begrijp ik ook dominee Vergunst, en zo ben ik het ook wel met hem eens, dat hij dus de schatten van die belofte en het heil in de persoonlijke toe-eigening op dat moment dat hij die zilverstukken kwijtraakt, dat hij dat niet kent. Het is voor hem dus toegesloten, inderdaad. En op die manier komen we heel dicht bij elkaar. Maar wat ik heb proberen te zeggen, en waarin ik dus Bunyan zelf ook heel sterk gevolgd heb, is dat het ging om, niet om het leven der genade, dat hij dat kwijtraakte, want dat is onverliesbaar. Maar dat het ging om een zekere, en dan wil ik uw woorden beslist wel overnemen, een zekere vastigheid, een zekere kennis daarvan, ook de omgang met de Here en de verborgen omgang, waarvan Psalm 25 vindt, dat hij op dat moment, zodra hem dat ontnomen was, dat dat verduisterd werd, dat er een sluier overging. Maar Bunyan zegt toch ook, en dat komt in het vervolg dan weer veel meer naar voren, dat het toch niet goed was, dat kleingeloof niet werkzaam was, of althans niet op de juiste wijze werkzaam was, met dat wat de Heer hem toch geschonken had. Ik zou het dan liever zeggen in het licht van Psalm 77, dat de dichter zichzelf oproept, ik zal de daden des Heren gedenken, maar daar bedoelt die dichter natuurlijk toch ook mee, de daden die in zijn eigen leven geen vreemde dingen meer waren. Dus op die wijze. Maar ik denk dat u gelijk hebt, dat die, wanneer het gaat over wat miste deze man nu eigenlijk, dat hij op het moment dat hem dat zilver ontnomen was, dat hij inderdaad miste de kracht van de belofte, de kracht van de toezegging des Heren, en dat hij overgegeven was aan allerlei vragen en allerlei twijfels en in het duister zijn weg moest gaan. Ik denk dat we het zo ongeveer toch op één lijn hebben. Tenminste. Als u hierover een, nog verder wil vragen, dan mag dat.
Nou, ik vind het gewoon een belofte en ook die juwelen.
Ja.
Is het zo dat die juwelen die drie genade gaven zijn? Mm. Of kijk dat het uit zo uit?
Ja. Dat kan, maar dan moet je er wel iets bij zeggen. Kijk, iemand die levend gemaakt is, dat heb u terecht, zo ben u begonnen. Iemand die een ander leven ontvangt, heeft in beginsel geloof, hoop en liefde. Maar de vraag is natuurlijk, is dat altijd in beoefening? En dan komen we weer op dat punt, wanneer iemand het beginsel der genade ontvangen heeft, dan is hij iemand die gekende is, die in beginsel geloof, hoop en liefde ontvangen heeft, maar wanneer hij dan die juwelen, of wanneer hij dan die zilveren stukken mist, laat ik het dan zo noemen, dan mist hij de beoefening daarvan. En ik denk dat je het zo ook kunt zeggen. De beoefening in de zin van de levende uitgang van het geloof. Er is op de bodem van het hart nog wel de liefde over, maar het hartelijk zal ik u lief hebben van David uit Psalm 18, dat is er niet. Er is misschien ook nog wel een stille hoop diep weggescholen onder allerlei vragen, maar hij kan er zelf niet bij, hij kan er ook niets van maken voor zichzelf. Is dat...
Om werkzaam te zijn met de belofte.
Ja, dat kun je zo zeggen. Dat.
Eigenlijk het hele leven ja. Staan op bijdragen van die belofte. Ja. Terwijl dat hij door werkzaamheid heeft, dat moet ook zelf gebruik gaan kunnen maken dat hij daar gaat ten opzichte van die belofte.
Ja, dan zou ik dus heel sterk zeggen dat hij dan gebruik had mogen maken en kunnen maken. In de weg van het gebed, in de weg van de worsteling, van wat de Heere toegezegd had. Het werkzaam zijn met het woord des Heeren, met het belofte woord des Heeren. En want het kan zo zijn, en ieder die iets van genade geleerd heeft, die verstaat daar toch iets van, dat je zegt, ja, dan mag je niet ontkennen dat er iets in je leven ligt. Maar dat je daar op zichzelf dan ook helemaal soms niet bij kan in de tijd van aanvechting. Dat je er ook niet mee verder kunt. En ik denk dat Bunyan dan ook bedoelt met dat werkzaam zijn, vooral het werkzaam zijn met wat God nu in het verleden gesproken heeft, dat diezelfde God leeft. Dus het werkzaam zijn met het belovend spreken, zoals men dat vroeger wel noemde, met het belovend spreken des Heren. Dat Hij die gesproken heeft nu ook dezelfde blijft tot in alle eeuwigheid. En dat in de weg van het ootmoedig worstelen aan de troon der genade. Ja. We gaan verder. Ja? ...70. Daar is verschil van mening over de uitleg van die zin de hand des Allerhoogsten verandert. Maar we hoeven daar niet te diep op in te gaan op dit moment om toch een antwoord op die vraag te kunnen geven. Kijk, wanneer ik gezegd heb en ik heb daarin alleen maar de bedoeling gehad om Bunyan uit te leggen, want er is natuurlijk veel meer over alle onderwerpen bijna die we aangesneden hebben te zeggen, dan is het duidelijk dat Bunyan eigenlijk aan kleingeloof verwijt, bij alle goede woorden die hij ook over deze man spreekt, dat hij zegt, hij heeft er niet het rechte gebruik van gemaakt. En ik heb dat inderdaad tegen de achtergrond van Psalm 77 gezet, ook met een bepaalde bedoeling. Nou, is het zo dat een mens dat zelf kan, dat mediteren? Nee, dat kan een mens zelf niet. Maar het is wel zo dat de Bijbel ons de weg wijst, de middelen die in bepaalde omstandigheden de Heere zelf aanwijst. Nou, de middelen die de Heere aanwijst is dat wanneer je in Psalm 77 leest, dat de dichter die daar spreekt in grote banden en in grote nood is, dat hij midden in die nood niet blijft steken in het spreken over zijn ellende. En we krijgen de indruk uit wat Bunyan hier beschrijft, dat dat nu het punt was waar het bij kleingeloof om ging. Dat hij bleef spreken en bleef steken in dat punt van de moedeloosheid. Hoe kun je dan uit die moedeloosheid komen? Wel, dan is het zaak om de dingen voor Gods aangezicht te brengen. En dat is iets wat de Heere zelf moet leren, waar de Heere ook zelf in mee moet komen. Maar de roeping vanuit het woord ligt daar wel. Het mediteren, het voorleggen aan de Heere en het smeken of God toch ook zelf zijn eigen werk wil bevestigen. Dat is de weg. Nou, dat zie ik heel duidelijk in Psalm 77. En dan zou ik ook willen zeggen, maar wanneer er dan staat, ik zal de daden des Heeren gedenken, dan zitten daar twee kanten aan. En het laatste is het wezenlijke. En dan ben ik het eigenlijk helemaal eens met die laatste opmerking. In de eerste plaats kun je het zo lezen, en dat zit er zeker ook in, dat die dichter eigenlijk al mediterend en sprekend zichzelf tot de orde roept. En dat gebeurt natuurlijk niet buiten het werk en de leiding van Gods geest om. Net zoals in Psalm 42 kennen we dat ook. Een man in gesprek met zichzelf in geestelijke worsteling die zegt, o mijn ziel, wat buigt u neder? Dan zie je als het ware twee stemmen worstelen in zijn binnenste. Zo zie je dat ook bij Psalm 77. Maar dan is het inderdaad zo dat wanneer die daar bovenuit mag komen en werkelijk de daden des Heren gaat gedenken en gaat zeggen, heilig zijn, o God, uw wegen, dat is alleen mogelijk omdat de Heren dat voor hem openlegt. Maar hoe komt dat nu, hè, dat de Heere dat openlegt? Nou, dat kan op verschillende wijzen gebeuren. Ik denk aan een heel ver familielid van me, die al heel lang in de eeuwigheid is, en die vroeger, ik heb ze zelf nauwelijks gekend, maar die vroeger in de plaats waar ik opgegroeid ben, veel bij het volk van God kwam, en ook veel mensen die de Heere vreesden vaak bij haar, en die altijd op zondagavond, na de avonddienst kwamen daar mensen en werd er gesproken over het werk en het woord des Heren. Mensen uit allerlei kerken. Er werd dus ook niet over kerken gesproken. Er werd over het werk van God gesproken. En een keer gebeurde dat ze dus eigenlijk heel dor en donker was. En dat ze tegen de dochter zei, net na de kerkdienst, ik hoop dat er vanavond niemand komt, want ik heb niets te vertellen. En toen kwamen er mensen en toen begon ze te spreken en het viel zo open dat de dochter zei aan het eind van de avond toen iedereen weg was, moeder, nou mooi, nooit meer zeggen, ik heb niks te vertellen, want ik heb je nooit zo duidelijk horen zeggen hoe dat het ook in je persoonlijk leven door Gods genade ligt. Toen zei ze, ach kind, vergeet één ding niet. De Heere heeft me nog nooit kwalijk genomen als ik ernaar sta om goed van hem te spreken. En vanavond ben ik daar maar mee begonnen. En toen kwam onder het spreken de Heere zelf in mee. Begrijp je wat ik bedoel? Hoe gebeuren deze dingen? Wij kunnen dat niet maken. Maar de Heere wil wel een verrassend God zijn. En in welke weg? Als we de weg van de middelen gaan. En ik denk dat Psalm 77 dan een duidelijke weg wijst. Maar die laatste opmerking staat natuurlijk helemaal onverkort. Wanneer we de daden des Heeren werkelijk geestelijk gedenken, is dat het vrucht van het werk van God. En dat komt niet op de akker van ons hart, komt dat zomaar naar voren. Nog één vraag, denk ik. Ja, ik zag nog een hand, maar ik kon het zo gauw, want ik draaide mijn ogen een beetje naar die kant. Maar, ja? Nou, dat zijn allebei vragen waar je dus wel een poosje over kan praten. Had u ook iets in die geest? Misschien kunnen we het dan combineren. Ja, dat is een heel belangrijke vraag. Ik denk dat we die vraag maar tot de volgende keer moeten bewaren. En dat moet u maar eerst stellen, want dat is natuurlijk een punt. Ik zal alleen heel kort dit op willen zeggen. Kijk, klein geloof kan in alle standen van het leven voorkomen. Dat kan. Alleen is er wel verschil natuurlijk of iemand meer of weinig of veel kennis van de genade heeft. Maar er zijn mensen die zelfs veel oefening in het leven kennen, die toch in klein geloof verstrikt raken. In het verkeerde klein geloof verstrikt raken. Dat kan gebeuren. Ja. Maar dat is een vraag waar veel meer over te zeggen is. En die moeten we dan toch maar op een ander moment behandelen. Bij leven en gezondheid de volgende keer kunnen we daarop ingaan. Dan de vraag over Thomas. Hoe zag de Heere het geloof van Thomas? Wat bedoelt u precies? Wil u dat even duidelijk maken? Thomas in die tijd van de opstanding van de Heere Jezus of... En wees niet ongelovig, maar gelovig. Dat bedoelt u. Goed, dat is dus de geschiedenis van de opstanding van de Heer Jezus, Johannes 20. Waar Thomas het eerst niet kon geloven, hij moest een teken hebben. En waar de Heer Jezus dan zegt, Thomas, zijt niet ongelovig, maar gelovig. Hoe bezag de Heer Jezus dat? De Heer Jezus bezag Thomas niet als wat wij zouden noemen een ongelovige. Ik denk inderdaad dat je... wanneer het gaat over dat woord van de Heer Jezus, in de eerste plaats moet denken aan het kleingeloof van Thomas. Alhoewel het in dit geval toch een hele ernstige vorm van kleingeloof was. Vandaar ook dat de Heer Jezus dat zware woord, zijt niet ongelovig, gebruikt. Wat bedoelt de Heer Jezus dan? Wel, een aantal dingen denk ik. Het eerste is... Dat heeft hij al zijn discipelen verweten na de opstanding, dat zij het hadden kunnen weten. Ze hadden het woord. Het was hun aangezegd, het was hun verkondigd. Dus wist gij de schriften niet. Dat wordt hun verweten. Onkunde. Maar Thomas is blijven volharden en heeft daarbij een aantal bijzonder sterke woorden gezegd. Indien ik niet de handen leg in zijn zijde, dan zal ik geenszins geloven. De woorden die daar gebruikt worden... zijn bijna woorden die iets wat doen denken aan de verloochening van Petrus. Geenszins, dat hele scherpe. En nu wordt Thomas bestraft dat hij dat grote wonder, dat de Heere Jezus zou opstaan, dat verkondigd was voor zijn dood, en dat de Heere Jezus het door getuigen, door apostelen had laten verkondigen na zijn opstanding, dat hij dat niet geloofde. Dat wordt hier met het woord ongelovig bestraft. Ik zou dat willen noemen een zware en ernstige vorm van kleingeloof. Maar hoe komt Thomas er, en dat is het genadewerk en de trekkende liefde, ook bovenuit. Hè? Want er is niet één discipel, laten we dat er meteen er ook maar bij zeggen, die zo Pasen gevierd heeft, zou ik zeggen, bijna als Thomas. Althans, niemand die die belijdenis heeft uitgesproken. Er zullen er wel zijn die een onvergetelijk Pasen gehad hebben, dat zeker. Maar mijn Heere en mijn God. Dat is iets wat je van geen enkele andere discipel leest. Dat is ook een punt dat de Heere soms de diepste wegen, ook van kleingeloof en ongeloof, in het leven van zijn volk nog gebruiken kan. Om daar iets goeds uit voort te brengen. En uw tweede vraag was... Hoe je een huichelaar kan onderscheiden van het ware geloof. Kijk, ik heb daar vanavond iets van gezegd in het begin, maar dat is natuurlijk zeer onvolledig. En we hebben daar meer over gehad, want Bunyan kent allerlei vormen van huichelarij die telkens in de christenreis naar voren komen. En we hebben de verschillende gehad. Kijk, hoe kun je nu een huichelaar onderscheiden van een oprecht kind des Heren? Ik denk dat je, wanneer je het kort wilt zeggen, misschien op twee dingen zou kunnen wijzen. Maar er hoort wel meer bij, maar kort op twee dingen. Het eerste is, bij een huichelaar gaat het ten diepste niet om de eer van God. En bij een oprecht kind van God, hoe arm, hoe leeg, hoe bestreden die ook is in zichzelf, zal het toch ten diepste gaan, dat ligt op de bodem van zijn ziel, om de eer van God. De liefde is in beginsel daaruit gestort. En dan zal het toch gaan om de eer van die eeuwige, drie-enige naam. Het andere punt is dat een oprecht kind des Heren is eerlijk gemaakt. En zal daarom de schriftuurlijke zelfbeproeving niet schuwen. En bij een huichelaar, die kan nog wel aan de buitenkant wat onderzoekende vragen verdragen. Maar als het echt op het punt aankomt van een onderzoekend woord, dat willen ze niet. Want ze willen niet openbaar komen wie ze zijn. Dat is die valse schaamte, die verkeerde schaamte waarmee ze zichzelf willen handhaven. En dat zit van nature in ons aller hart. Nou, dat is ook zo. Dat zit in ons aller hart uiteindelijk ook. Het verzet tegen vrije genade. En dat komt dan openbaar. Goed, we zullen het hierbij laten. We zijn nog niet helemaal klaar met deze geschiedenis. Het is een vrij lange geschiedenis. Maar er blijken veel vragen te zijn. Dat ligt ook aan het onderwerp. Wanneer er nog vragen opkomen deze weken, dan mag u ze gerust bewaren. En stel ze dan de volgende keer, zo de Heere wil, zullen we daar dan op ingaan. Mag ik broeder Kieviet vragen om met ons te eindigen? Psalm 42, 4 en 7, hoorde ik dat goed? 42, 4 en 7, ik denk aan u, o God, in het klagen. En het zevende vers, o mijn ziel, wat buigt ge u neder? 4 en 7 van Psalm 42.
samen danken en bidden. U geeft ons overvloedig reden, Heere, deze avond, aan het einde van dit Bijbelkringuur, om met ootmoedige dankzegging tot u te naderen. Uw woord mocht opengaan, Heere, en een oud geschrift dat spreekt overeenkomstig uw heilig woord en de soevereine leiding van uw geest mocht besproken en overdacht worden. U gaf de woorden in de mond van uw dienaar. U gaf ook opening en ondersteuning. U mocht hem zelf naar zijn eigen getuigenis nabij zijn. U gaf ook een aandachtig gehoor, want ook dat kan anders zijn. Daarvoor mogen wij u ootmoedig danken, Heere. Maar er moet meer zijn. Wilt gij zelf harten openen? Wilt gij zelf geven, Heere, dat niet alleen de oren ontsloten zijn, maar dat de harten geneigd worden en dat de weerstanden verbroken worden? Ja, Heere, te meer. Geef dat er herkenning mocht zijn. Herkenning hierin, Heere, dat gij uw genade verheerlijkt op velerlei en onderscheiden wijze. Maar dat wat gij ooit begonnen zijt, dat ge het zult voleindigen. Heere, er is zoveel onderscheiden stand, ook bij uw kinderen. Bij hen die iets van u hebben mogen ontvangen en hebben mogen leren. Hoe kan het goud van het geloof verdonkerd zijn, Heere? Hoe kan de hoop ingezakt zijn? Hoe kan de liefde onbeoefend blijven? Hoe kan de levende betrekking op de geschonken belofte kwijt zijn naar de ervaring? Hoe kan het duisternis in de ziel zijn? Hoe kunnen er aanvechtingen zijn, Heere? Hoe hoog kunnen de golven gaan? Hoe groot kan de nood zijn? En daarmee, hoe groot kan ook de achterloosheid zijn? En daarmee de schuld, de zonde en het koesteren van die duisternis. Ach, Heere, het zou kunnen zijn dat onder ons die luisterden er zijn die zich hierin herkenden. Dat bidden wij. O Heere, wilt gij er zelf aan te pas komen? Ja, wilt gij zelf het geloof wederom de oefening schenken en de liefde opwekken en de hoop schenken op u, o Heere? Richt de nedergebogen hoofden op tot u. Ja, het is ook deze avond gezegd. Dat is uw werk alleen. Gij moet het waarlijk tot nood maken. En zo wilt gij ook in de nood u een helper betonen. Ach, Heere, wij bidden u voor ons allen. Naar de onderscheiden situatie. Gedenk ons met onze kinderen. Heb dank, Heere, dat u dienaar deze avond dit woord in ons midden mocht leggen. Geef dat we het met ons mee mogen dragen. En laat het tot ons nut mogen zijn. Ook hierin, Heere, dat we onszelf toetsen. Dat was toch het slot, de toespitsing van de bespreking deze avond. Want het zou kunnen zijn dat wij een hypocriet zijn. Dat we onszelf erbij rekenen, maar gij rekent ons er niet bij. Ach, Heere, mocht het zo zijn, geef dat we eraan ontdekt worden. En dat we een levende onrust krijgen en u nodig krijgen. En dat we, o Heere, met deze nood en deze schuld tot u mogen vluchten. Want nog is er doen aan, nog staat gij klaar om zondaren te ontvangen. Heb dank voor deze avond. Schenk ons uw zegen. Neem het zondige weg. En gedenk ons allen ten goede. Breng ons waarheen onze weg zal zijn. En verhoor ons naar de grootheid van uw ontferming. Niet om ons, o Heere. Uw naam alleen zij eer. Uit genade om Jezus wil. Amen.